Jos had net de Psalm 66 gelezen. Het thema van Psalm 66 staat de boom. Danklied voor Israëls redding. Dat is het thema van Psalm 66. En het thema van de preek vandaag, die ik voorbereid heb, is ook dankbaarheid. Dat een keer tussendoor. Matthäus 13. Het is een stuk waar de Heer veel spreekt over de gelijkenissen van het Koninkrijk van de Hemel. Matthäus 13, twee versjes zal ik willen voorlezen voor jullie deze morgen, 10 en 11. Ik lees voor uit de NBV. De leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen: waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen? Hij antwoordde: jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen. Hun is dat niet gegeven. Ik weet niet of je dat opgelet hebt, broer en zus, maar in het Matthäus-evangelie vinden we de uitdrukking het koninkrijk van de hemel 32 keer. En Matthäus is, raar genoeg, de enige die deze uitdrukking gebruikt. Het koninkrijk van de hemel. Je ziet dat niet staan in de andere evangelieën, niet in Marcus, niet in Lucas, niet in Johannes. Zelfs Paulus gebruikt deze term niet, het koninkrijk van de hemel. Dus daarom vond ik het toch een keer goed om deze morgen daarover iets te zeggen. Wat is dat nu precies, het koninkrijk van de hemel? Wat bedoelt Matthäus daar nu mee, als de Heer Jezus erover spreekt tegen de mensen? Iedereen weet namelijk wat een koninkrijk is. Men spreekt van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië, of het Koninkrijk van Spanje, of ja, het Koninkrijk van België. En in een koninkrijk zijn er twee hoofdrolspelers. Een volk en een vorst. Maar als er natuurlijk iemand naar je komt, iemand die niet christen is, en hij zegt tegen u: wat bedoelt Jezus Christus dan met het Koninkrijk van de hemel? Als hij dat vraagt aan u, ja, dat kan je moeilijk met een vingertje naar boven wijzen en zeggen: kijk, zie de wolken daar, wel, ons koninkrijk is daartussen. Tussen de wolken, nee, dat gaat niet, ik kan dat niet zeggen. Zie je? De uitdrukking de hemel, of het woord de hemel in de Bijbel, dat betekent in de meeste gevallen de plaats waar God gezeten is, de plaats waar God woont en troont. Dat is de hemel, zie je? En die plaats, broers en zussen, is voor ons, ja, onbekend. Die plaats is niet in de wolken of aan het einde van het heelal. Maar voor ons is die plaats onbegrijpelijk. De plaats waar God troont is van een zodanige orde dat hij niet met woorden te omschrijven is. Want als je bijvoorbeeld Ezechiël leest, het eerste hoofdstuk, dan kan je zien dat Ezechiël binnenin de hemel kijkt. En hij ziet in een visioen binnenin de hemel. Maar wat hij ziet, weet hij alleen. En hij probeert dat wel onder woorden te beschrijven, maar als je dat leest, wat dat hij er allemaal zegt in dat hoofdstuk, je moet er niet naartoe gaan, wat moet je daarvan gaan maken? Alleen Ezechiël wist wat hij gezien heeft. En daarom kan je alleen maar weten hoe het koninkrijk van God in de hemel is, als je het ziet. Want wat zegt Ezechiël? Hij zegt dat hij iets ziet als dat eruit ziet als blinkend metaal. Het is geen blinkend metaal, maar het ziet eruit als blinkend metaal. Wat ziet hij nog in het koninkrijk van de hemel? Hij ziet vier wezens. Met voetzolen die eruit zien als voetzolen van een kalf. Wezens met rechte benen, wat moet je daarvan gaan maken? Ik bedoel, dat moet toch ongemakkelijk zijn als je een wezen bent met rechte benen. Zie je? En ze gingen vooruit en achteruit, die wezens, maar ze keerden zich niet om. Wat moet je dat gaan plaatsen? We hebben daarvoor geen categorie om die wezens te begrijpen. Zo dus, met woorden is het moeilijk. Ze hadden gezichten als die van brandende vuurkolen, als fakkels. Wat waren geen fakkels, wat zag eruit? Zie je, waar moet je dat placeren? Dus Ezechiël probeert dat een beetje te beschrijven, wat er gaande is in dat koninkrijk van de hemel. Ook Johannes zag door een geopende deur in de hemel iets vanuit de hemel in Openbaring 4. En wat zag hij? Hij zag iemand die op de troon gezeten was, die het aanzien had van jaspis en sardestenen. Hij zag een regenboog van smaragd. En hij zag iets dat gelijkt op bliksemstralen en donderslaan. Het waren geen bliksemstralen of donderslaan, maar het gelijkt erop. Ja, en wat moet Abba gaan maken? Hij zag vier wezens vol met ogen, van voren, van achter en van binnen. Dat is natuurlijk niet letterlijk. Maar wat moet Abba gaan maken? Zie je, het koninkrijk van de hemel is voor ons. Onderschrijfelijk. Je moet eerst gezien hebben, zoals Johannes en Ezechiël, vooraleer je dat ook kan begrijpen. Dus, met andere woorden, woorden, menselijke woorden, volstaan niet om het koninkrijk van de hemel te gaan beschrijven. We hebben nog de middelen, nog het vermogen om dat te kunnen. We zijn veel te beperkt. We hebben er maar 5 zintuigen, zie je. En deze zijn niet de gepaste instrumenten om Gods omgeving waar te nemen en te beschrijven. We hebben geen vleeselijke receptoren om te zien wat er gaande is in de hemel. Dit is onbeschrijfelijk. Maar we hebben gelezen in ons vers van vandaag, in 10 en 11, dat Matthäus hier toch, of meer bepaald de Heer Jezus, veel aandacht besteedt om proberen het koninkrijk van de hemel te beschrijven. Zie je? De Heer Jezus probeert vooral in hoofdstuk 13 aan de hand van vele gelijkenissen, nu een keer te beschrijven wat er gaande is in dat koninkrijk van de hemel. Meer bepaald, wat is het effect, welke invloed geeft het koninkrijk van de hemel op aarde hier? Dat probeert Matthäus ons te beschrijven. En hij begint al meteen al eens in evangelie door te zeggen dat de Heer Jezus gezegd heeft, kom tot een keer, want het koninkrijk van de hemel is onder ons. Het is nabijgekomen, het is aangebroken. Dat wil zeggen dat de onzichtbare wereld werkelijk nu meer en meer een invloed geeft op de zichtbare wereld. En dat was vooral te zien tijdens de bediening van de Heer Jezus. Nog nooit voordien was er een periode waarin het koninkrijk van de hemel zo'n enorme invloed had en zo intensief werkte op aarde zoals in de tijd van de Heer Jezus. Nog nooit voordien, ook niet in het Oude Testament. Af en toe wel een keer een genezing, maar tijdens de periode van de Heer was dat dagelijkse kost. Ja, er werden doven die opnieuw kosten horen, blinden die kosten zien, melaatsen die gereinigd worden, doden die opgewekt worden, zie je, doden die teruggegaan worden aan mensen, maar ook onzichtbare geesten werden uit mensen verdreven. Zie je, zelfs de natuurkrachten werden onderworpen. Duidelijke tekenen dat inderdaad de komst van het koninkrijk aangebroken was. Tekenen dat we ook niet alleen kunnen tekenen die inderdaad tonen dat er meer iets meer is aan het leven dan juist maar wat we zien met onze 5 zintuigen. Dat er werkelijk iets verborgen is en die werkt achter de schermen. En de Heer zegt dus, kom tot een keer, want het koninkrijk is aangebroken. Dat wil dus zeggen dat iedereen die tot een keer komt, nu pas zintuig heeft om dat koninkrijk van de hemel te kunnen waarnemen. Ik zal u er wel aan herinneren, broers en zussen ook, dat we vroeger zo niet waren. Dat we vroeger niet konden weten dat er een koninkrijk van God bestond. Vroeger, van nature, hadden we geen besef van het koninkrijk van de hemel. Van nature leefden we in een wereld zonder God en zonder hoop. Sta je dat soms wel een keer bij stil. Zie je, van nature waren we bestemd voor het oordeel. Net zoals Paulus ook zegt. Hij zegt, we dobberden vroeger stuurloos rond, met elke wind waaiden we mee, met wat er maar verkondigd werd door mensen, zodat we op een dwaalspoor zaten. Maar natuurlijk, toen we tot een keer gekomen zijn, waren we echt blij, omdat we dat prachtige geschenk van de Heer gekregen hadden, en we konden er niet over zwijgen. Niet tegen mensen, niet tegen familieleden, niet tegen een buurman. En hoe dankbaar waren we daar niet voor? Het was inderdaad goed nieuws. Beste nieuws dat we ooit hadden gehoord. En we zijn er tot een keer gekomen. Ondertussen gaan er een paar jaartjes voorbij. En mogen nu wel het koninkrijk van de hemel kennen. En mogen er wel mee vertrouwd zijn. Maar staan we dan nog bij stil? Het is een beetje zo vanzelfsprekend geworden. Dat we God mogen kennen. Dat God ons zegent. En dat we vertrouwd mogen zijn met het koninkrijk van de hemel, zoals de Heer Jezus ook zegt in ons vers, dat we mogen vertrouwd zijn, maar dat de mensen dat niet mogen weten. En wij wel. Zijn we daar dankbaar voor? Ik zou een keer een klein verhaaltje willen vertellen van zeker mevrouw Janssens en Gerda. Om een keer te zien wat er kan gebeuren in het leven van een christen, als je je dankbaarheid verliest. was er zeker mevrouw Herda en mevrouw Janssens. En Herda vond het niet beter op om elke week een taart te brengen naar haar buurvrouw mevrouw Janssens. Ze vond dat een goed idee, ze wilde iets goed doen. En inderdaad, ze brengt de taart naar mevrouw Janssens. Mevrouw Janssens doet de deur open. En ze verschiet, zegt ze, dat voor mij. En ze vond dat raar. Oh, zegt ze, dankjewel Herda. Oh, je moest dat niet gedaan hebben. Dat perceer ik echt, dat zal echt smaken, die taart. Hartelijk dank, zegt ze. Goed. Herda vond het goed, omdat ze zo blij was. En Herda zegt, goed, ik zal dat blijven doen. De week erop gaat Herda opnieuw naar mevrouw Janssens. Met die taart, met de nieuwe taart, dat ze gebakken had. Goed, ze brengt dat naar mevrouw Janssens. Mevrouw Janssens zegt, doet de deur op. Wauw, weer al, zegt ze. Ah, oh, dankjewel Herda, merci. Wat vriendelijk van je, het zal echt smaken. We gaan er echt van genieten. Veel dank Herda, dankjewel. Goed, de derde week beslist Herda om nog een keer te gaan naar mevrouw Janssens. Maar ditmaal had mevrouw Janssens niet zoveel tijd niet meer. Mevrouw Janssens doet de deur open en zegt ze, nou wel Herda, wat is er gebeurd? Je bent een week te laat. Dat is raar. Goed, ze gaat er niet verder op in. De vierde week zegt mevrouw Janssens, Herda zegt, ja, we gaan nog een keer de taart brengen, de vierde week dan. En dan, wat gebeurt er dan? Wel, mevrouw Janssens doet gewoon de deur open en ze zegt, ah, dankjewel, merci. En ze doet de deur weer dicht. De vijfde week blijft mevrouw Herda volharden en ze gaat opnieuw naar mevrouw Janssens. Maar nu zegt mevrouw Janssens wel iets helemaal anders. Ze zegt het volgende. Ze doet de deur open, Herda heeft de taart, en zegt ze, Herda, dank, maar zou je de volgende keer wat meer suiker aan opdoen? En hem wat later langer in de oven willen laten bakken, want het korstje was een beetje te hard, zegt ze. Oké, Herda? En volgende keer, ik zou wel graag een appelvulling willen in plaats van een kersenvulling. Is goed? Oké, dankjewel, zegt ze. De zesde week, de week daarop, had Herda geen tijd. Ze was te druk bezig en ze moest boodschappen doen. Ze kon geen taart bakken voor de zesde week. En ze passeert voorbij het huis van mevrouw Janssens. En mevrouw Janssens stond toevallig aan het raam. En ze ziet dat Herda voorbij passeert zonder taart in haar handen. En mevrouw Janssens, ze steekt onmiddellijk haar kop door het raam, haar hoofd door het raam. En ze zegt, mevrouw Janssens, Herda, waar is mijn taart, zegt ze. Zie je? Dus, conclusie van Hans' verhaal is dat mevrouw Janssens in een toestand was gekomen van ondankbaarheid. In plaats van dankbaar te zijn, was ze ondankbaar en had ze een kritische houding. En ze besefte het zelf niet eens. Ze vond het vanzelfsprekend dat Gerda elke week moest klaarstaan voor haar met een taart. Wat in feite niet vanzelfsprekend was, begon mevrouw Janssens te zien als recht. Gerda moest nu elke week die taart brengen, of het zat erop. Zie je? Het is zo gemakkelijk, broers en zussen, om zo om te gaan met Gods zegeningen. Zie je? Het kan best zijn dat je na een tijdje als christen Gods zegening vanzelfsprekend gaat vinden. Bijvoorbeeld, aan de hand van de lage opkomst de laatste tijd, na de bidstond, kun je zien dat je het ook niet meer als een zegen kan ervaren om naar de bidstond te gaan. Terwijl dat we wel ook zien in de verdrukte landen hoe broers en zusters ijveren om naar de bidstond te gaan. Ten koste van gevangenschap of ten koste van een leven zelfs. Zie je? En wij staan daar niet meer echt bij stil welke zegen het is ook om naar een bidstond te gaan. Misschien zijn we vergeten hoe we het vroeger een grote eer vonden om naar de bidstond te gaan. Misschien zijn we dat een beetje vergeten. Hoe dankbaar we waren vroeger dat we mochten meebidden met de broers en de zussen in de gemeentelijke bidstond. Want God buigt zich neer om te luisteren naar ons gebed. We zijn dat een beetje vergeten, die zegeningen die de Heer ons heeft gegeven. Natuurlijk, het kan soms wel moeilijk gaan in leven. Christen zijn is zeker en vast geen roze geur en maneschijn. Zeker niet. Dat zie je genoeg in het leven van vele bijbelse figuren. Als kind van God moet je nu eenmaal heel wat beproevingen doorstaan. Maar dat wil niet zeggen dat je dan ook zomaar Gods zegeningen naast je moet leggen. Zie je? Zelfs al krijg je die taart niet, dan moet je Gods zegeningen ook niet naast je leggen. De dag, broers en zussen, dat je je dankbaarheid verliest, is de dag dat je Gods zegeningen niet meer waardeert. De dag dat je dankbaarheid verliest, is de dag dat je vergeten bent van waar je komt. Want van waar komen we allemaal? Uit het slijk, hè? Ja. God heeft ons uit het slijk getrokken, hè, en ons proper gewassen, hè. Daar komen wij vandaan. En soms vergeet men dat wel een keer. Soms zijn we dat de doodnormaalste zaak, dat we gezegend moeten worden door de Heer. Maar op aards gebied hebben we het ook zeker, hebben we zeker niet te klagen. Hoewel vele miljoenen mensen het moeten doen met 2 of 1 maaltijd per dag, en in de meeste gevallen een kom rijst en een of andere groente, hebben wij 3 maaltijden per dag. En we hebben zelfs nog zoiets als een tussendoortje. Het grootste deel van de wereldbevolking leeft onder de armoedegrens. En wie van ons kan zeggen dat hij financiële problemen heeft? Heer, onze bekers lopen over. We zijn rijkelijk gezegend. De Heer voorziet in al onze aardse zegeningen. En in het vers van vandaag, ik zwijg dan nog van de hemelse zegeningen, waarover de Heer Jezus ons vertelt, dat we dus ook in de hemelsferen gezegend zijn. Namelijk, we mogen de geheimenissen van het koninkrijk van de hemel kennen. Dat is een mysterie die al altijd verborgen is geweest. Dat is een mysterie naar waar de profeten beheerden dat te weten. Zie je, en wij mogen dat zomaar weten. Ben je daar dankbaar voor, broers en zussen? En dat wil natuurlijk niet zeggen dat je dan naar de gemeente moet komen en luidop de Heere komen danken. Nee, dat is de bedoeling niet. Iedereen kan God danken. Zelfs mijn moeder, die niet gelooft, dankt God soms ook voor haar eten. Daaraan wordt je dankbaarheid voor God niet gezien. Je dankbaarheid voor God wordt gezien aan de manier waarop dat je leeft. Bijvoorbeeld, wanneer ben je voor het laatst een keer door de knieën gegaan en heb je gebeden tot God, wat er in ons vers staat voor vandaag, dat je dankbaar bent dat je de gelijkenissen van het koninkrijk van God mag kennen. Wanneer heb je dat voor het laatst gedaan? Wanneer ben je voor het laatst keer op de knieën gegaan dat je niet leeft in een land waar je kan opgesloten worden voor je geloof in gevangenissen of zelfs containers? Wanneer ben je voor het laatst keer op de knieën gegaan en God gedankt dat je elke dag je man en je vrouw en je kinderen kunt vastpakken? Terwijl dat er vele broers en zusters van ons in de verdrukte landen weken, maanden, soms jaren hun man, vrouw, kinderen moeten missen. Het is niet normaal, broers en zussen, dat we dat zomaar ervaren, die zegeningen van God. En ik wil nog een verhaaltje vertellen van die man die altijd dankbaar was voor zijn schoenen. Het was een man en hij was zo dankbaar voor zijn schoenen. En de mensen begrepen dat niet. Het was iemand in het dorp en hij was zo blij dat hij nieuwe schoenen had. En ze vroegen dat aan hem, maar ze zeggen, waarom ben je altijd zo dankbaar voor je schoenen? En hij zegt dit, hij zegt, wel, toen ik een kind was, hadden mijn ouders geen geld voor nieuwe schoenen. Ik moest altijd dezelfde schoenen dragen. En aan de tijd versleten die schoenen. En wat moest ik doen? Wel, ik moest dan gewoon karton nemen en dat in de bodem van mijn schoen leggen. En vooral in de winter, als het zeer koud was, moest ik, en als het ruig weer was, moest ik dat altijd gaan vernieuwen, dat karton, meermaals per dag. Wel, zegt hij, nu moet ik dat niet mee doen, want ik heb geld genoeg om nieuwe schoenen te kopen, zegt hij, en daarom ben ik zo dankbaar. Waarom? Omdat ik wist hoe dat vroeger was, hoe oncomfortabel en ongemakkelijk het was om oude schoenen, versleten schoenen, constant te dragen. Zie je, dus die man was niet vergeten hoe erg het was voor hem vroeger, en hij was dankbaar voor die dingen. Ik wil afsluiten met te zeggen, bij ons vers stilstaan vandaag, als de Heere zegt tegen ons, broers en zussen, jullie mogen de geheimenissen van het koninkrijk van de hemel kennen. Wat betekent dat in feite? Voor ons, wel, dat betekent dat we kinderen zijn van een liefdevolle vader, die altijd goede voor heeft met ons. Dat betekent ook dat we nooit of te nimmer nog onder Gods toorn zullen komen. Dat betekent ook dat we mogen genieten van de persoon van Jezus Christus. En dat betekent ook, zoals Paulus zegt, dat we nooit meer stuurloos ronddobberen, maar de waarheid mogen kennen. En dat betekent ook, broers en zussen, dat er dag komt dat we opgenomen worden in alle eeuwigheid, in een plaats waar geen ziekte niet meer is, geen pijn niet meer is, geen dood niet meer is. Enkel en alleen nog mensen die altijd het goede zullen voor hebben met jou. Daarmee heeft God ons gezegend. God heeft ons zelfs nog gezegend met de dingen waarvan we niet eens weten. Ik zal afsluiten met Hebreeën 12, 28. Hebreeën 12, 28. Laten wij derhalve, omdat we een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn. En hierdoor God vereren op een hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag. Want onze God is een verterend vuur. Tot daar.